Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag 30 december, dag 310 van de invasie. Met weer een droneaanval, hè, afgelopen nacht.
Ja, en we moeten ook even gisteren behandelen. Gisteren was dus een combinatie van drones en een rakettenaanval.
Gisteren een hele grote.
Ja, ja. Een hele grote. En de systematiek is eerst zoveel mogelijk Iraanse drones. Hè. En dan komt natuurlijk die barrage van raketten. Daarmee proberen ze de Oekraïnse air defense natuurlijk te foppen. Ze hebben gisteren 54 van de 69 raketten hebben ze neergehaald. Dat is overigens, ja, daar komen er toch wel veel. Er komen er gewoon 15 doorheen. Hè? Ja. Het effect was dat in Lviv bijvoorbeeld, zo'n plaatsje helemaal in het westen, hè? Vlakbij Polen.
Ja. Een grote stad.
Ja. Ja, 90% elektriciteit gewoon weg. Kiev 40%, dus kennelijk wordt dat toch steeds hersteld. Ik blijf dat merkwaardig vinden. Nou, vanmorgen om 5:00 5 Iraanse Shahed-drones naar Kiev. En die zijn allemaal vernietigd door de Oekraïnse air defense. Die lijkt dus in Kiev het beste te zijn. Hè? Ja, verder heeft dus de Russische minister van Defensie heeft gezegd, jongens, de Kaliber-raketten, die will never run out. Dat is een lekkere cynische berichtgeving. En daar hebben ze er ook veel van, hè?
Ja, nou ja, dat is maar de vraag of dat allemaal zo is natuurlijk. Kijk, als je naar de lijstjes kijkt van hoeveel raketten er zouden zijn, zo vanaf het begin van deze oorlog en wat er nu nog over is, ja, dan komt de bonen wel in zicht hoor. Bijvoorbeeld die Iskander-raketten, ze hadden er 900 volgens de inlichtingendiensten ook van Oekraïne op 23 februari. Nou, toen zijn ze gaan schieten. En zo'n ergens in november, december hadden ze nog 119 over. Ja. En die Kaliber-raketten die je net noemde, Arend-Jan, ze hadden 500 op 23 februari. En ze hebben er pakweg 390, 400 afgeschoten. Dus ze hebben er nog wel een paar. Maar met dit tempo kan je inderdaad, als dit dus klopt, ja, kan je niet heel erg doorgaan. Dat is onmogelijk. Want er wordt ook namelijk niet zo gek veel bijgemaakt. Dat is ook het hele punt. Hè. Dus ik heb al even gekeken van hoeveel worden nu eigenlijk gemaakt. Nou, dat is zeer beperkt. Van veel raketten wordt er helemaal niks gemaakt. En het heeft onder andere te maken met het feit dat het lastig is om aan onderdelen te komen. Dat wil niet zeggen dat er helemaal niks wordt gemaakt. Hè. Er is een prachtig onderzoek is er geweest van Reuters en Roussy. Over de Orlan 10. Dat is ook een drone, een onbemand vliegtuig. En daar is dus nagegaan hoe ze eigenlijk aan hun componenten komen. Nou, dat werkt via bedrijven in Sint-Petersburg. Echt heel interessant om dat te zien. STC, die bouwt die Orlan 10. En die krijgt nog steeds onderdelen. En als je dus gewoon ziet waar dat spul vandaan komt, uit Europa, uit China, uit Hongkong, nou, ga zo maar door. Dat is echt wel interessant. Dus je ziet dat ze toch allerlei achterdeuren hebben gevonden. En dat is ook wel logisch hoor. Dat hebben we maanden geleden hebben we daar ook over gesproken. Van, ja. We krijgen gewoon achterdeuren en die achterdeuren hebben ze ook gekregen. En je ziet nu bijvoorbeeld dat halfgeleiders, ook uit Nederland van NXP, worden gevonden in die drones, in die onbemande vliegtuigen. Er zitten ook componenten in van Texas Instruments. Nou, die staan dus ook allemaal op de sanctielijst. Deze bedrijven mogen absoluut niet exporteren naar Rusland. Dat doen ze, voor zover we weten, ook absoluut niet. Want als dat gebeurt, dan hebben ze enorme boetes aan hun broek. Maar je ziet dus gewoon dat ze toch in staat zijn die Russen, om via allerlei omwegen gewoon aan de componenten te komen. Dus dat gaat gewoon door. En dat geldt ook voor de Iraanse drones. Hè? Dus Arjan noemde net de Iraanse drones. Ja, er is nu een taskforce in het leven geroepen door Biden. Die moet die drone-export van Iran aan banden leggen. Ja, dat sancties hebben gewoon niet gewerkt, constateren ook de Amerikanen. 82% van alle componenten die ze gebruiken, die komen van westerse bedrijven. Van Texas Instruments tot Bombardier, die bijvoorbeeld de motoren levert. Ja, althans, die leveren ze niet officieel, maar via de achterdeur worden die dus, ja, hebben die Iraniërs daar toch toegang toe. En ze hebben nu uitgevonden dat er pakweg 70% uit 13 landen, die hebben componenten geleverd. Althans, niet formeel, want het valt onder de sancties. Maar ja, toch op een of andere manier komen die componenten toch in Iran terecht. Inclusief Japanse batterijen. Dus, nou ja, en tot slot, wat heel interessant is, is dat er steeds meer replica's worden gezien vanuit China. Van westerse componenten. Ja. En dat is echt interessant. Dus die Chinezen die schijnen een veel grotere rol te spelen in de aanvoer van componenten die ze niet uit het westen kunnen krijgen. Huh? Althans niet legaal.
Hey Rob, ik zit een beetje te bestuderen. Je hoort verschillende getallen. Hè? Hier zie ik bijvoorbeeld staan dat ze hebben nu, in begin november hadden ze 63% van hun vooroorlogse voorraad van 500 kalibers gebruikt.
Ja.
En jij zegt nu terecht, want ze maken gewoon bij, maar ze maken niet zo snel bij als ze dat vroeger konden doen.
Nee, dat kan niet. Nee, dat is het vreemde. Dus kijk, ja. Misleiding is natuurlijk altijd een heel belangrijk onderdeel geweest van de Russische strategie. Het zou me ook niet verbazen wanneer er sprake is van misleiding op het gebied van de aantallen. En dat die aantallen gewoon niet kloppen. En dat ze gewoon ergens nog voorraden hebben waarvan we niet weten dat ze er zijn. Want je kunt met dit tempo kan je gewoon niet eeuwig doorgaan.
Nee, want tussen februari en november hebben ze er 120 nieuwe kaliber missiles gemaakt, staat hier. Ja. Ik heb hier een Newsweek artikel. Ja. En hier staat ook, ze hebben dus gisteren donderdag die barrage. Dat waren dus, dat wist ik niet, 120 raketten waren dat op donderdag.
Ja, daar kan je niet tegen aanbouwen.
Nee, daar kan je niet tegen aanbouwen.
Dus het zou mij ook niet verbazen. Kijk, ze hebben een aantal van die wapensystemen ook naar het buitenland geëxporteerd. Want Rusland was een van de grootste, en is nog steeds een van de grootste wapenexporteurs van de wereld. Zou me niet verbazen. Maar dat is echt gewoon een gok die ik nu maak. En het is niet gebaseerd op harde bewijzen. Maar het zou me niet verbazen als ze op een of andere manier in staat zijn of om exporten op te houden of geëxplodeerde wapens terug te krijgen. Het zou me niet verbazen.
Hmm. Er zit ook iets geks in, hè? Want we weten natuurlijk niet precies wat er in de voorraadkist zit in Rusland. Maar als het gaat om artilleriemunitie, daarvan gaat ook al lang het verhaal van nou, de bodem moet een beetje in zicht komen. En daar zie je ook dat de Russen veel minder schieten dan ze in de zomer deden. Dus dat lijkt te bevestigen dat ze een beetje moeten conserveren. Maar bij die drones en raketten zie je nog steeds die gigantische aantallen die worden afgevuurd.
Ja, maar je ziet ook dat ze die aanvallen concentreren op één keer per week of één keer per twee weken.
Hmm.
Ja. Ze doen het ook niet elke dag. Nee. Als je dat elke dag zou doen, dan zou je er echt zo doorheen zijn. Ja, maar het kan ook gewoon niet. Ik bedoel, die kalibermisraketten of S-300 of X-101 raketten, weet je, het is ook niet niks. Het zijn geen broodjes van de bakker. Ja, dus die je gewoon even s'nachts kunt bakken, dat kan helemaal niet. En dat kost gewoon tijd. Daar heb je onderdelen voor nodig, daar heb je materiaal voor nodig. Heb je een productielijn voor nodig. En je moet dat allemaal op orde hebben voordat je een oorlog begint.
Ja. Van de lucht misschien naar de grond. Hoe is de situatie in de Donbass?
Ja, kijk, weet je, het interessante is, je moet nu even weer naar Bakhmut. We hebben het eergisteren gehad over Kremina. Nou, daar vindt een behoorlijke veldslag daar plaats. Maar in Bakhmut hebben we natuurlijk ook eeuwig over gesproken. Kijk, het Instituut voor de Study of War, en die zegt, daar is nu een culminatiepunt bereikt. En daar ben ik het volstrekt mee eens. En dat is ook redelijk conform met de analyses die wij hebben geschreven. Het culminatiepunt is eigenlijk een militaire term voor het feit dat je eigenlijk niet meer voor of achteruit kan. Dus je kunt nog offensieve, nog defensieve operaties uitvoeren. Normaal gesproken komt er dan ook een operationele pauze. Waardoor je even op adem kunt komen, aanvoer van versterkingen. En dan gaat het feest weer beginnen. Nou, dat is gewoon heel erg lastig. Zowel voor de Oekraïners als voor de Russen. Daar zit echt een geweldig probleem in. En de Russen hebben een nog groter probleem. Omdat daar, zeg maar, de hele, ja, hoe zou je het moeten noemen? De grote eenheden zijn feitelijk uit elkaar gevallen. Hè? Dus, die standaardeenheid van die Russen is pakweg een bataljon. Ergens tussen 500, 800 man. Ze vechten niet meer als bataljon, maar ze vechten nu als groepen. Pelotons van kleine eenheden van 5 tot 10 soldaten zonder al te veel ondersteuning. En dat is echt een geweldig probleem. Want daarmee kan je natuurlijk gewoon helemaal nooit winnen. En daarmee kan je zelfs ook de tegenstander niet tegenhouden. En dus je ziet nu dat Wagner ook in dat gebied aanwezig is. En waar ik het net over had, dat zijn de Russische strijdkrachten. Wagner zit er ook. En die krijgt nu wel luchtsteun van de Russische luchtmacht. Maar het gaat allemaal heel erg moeizaam. En ja, ik ben het gewoon eens met de conclusie dat niemand meer voor of achteruit kan gaan in dat gebied. En Luhansk zien we feitelijk hetzelfde. Enorme versterkingen in die oblast. De Russen die proberen daar te houden wat ze hebben. Nou, Kremlin, daar hebben we het net over gehad. Of daar hebben we het de vorige keer over gehad. Dus daar zou ik niet op terugkomen. Dus het is echt wel, ja, het gewoon zit muurvast. Gebeurt niks. Ja.
Het wordt steeds meer dat bevroren conflict waar jullie het al heel lang over hebben.
Ja, daar ben je eigenlijk al. Dat vind ik al sinds april, sinds de Oekraïners in staat zijn geweest om het hele noorden schoon te vegen, hebben de Russen toch behoorlijk geconsolideerd in het westen en in het zuiden. En daar is natuurlijk een paar honderd kilometer vanaf, een paar honderd vierkante kilometer moet ik zeggen, vanaf gehaald door de Oekraïners. Maar grosso modo, weten die Russen daar aardig stand te houden.
Ja, om dan even een bruggetje te maken van, kijk, machtspolitiek is het zowel voor India en China. Ja, die zeggen natuurlijk stiekempjes tegen Poetin, ja, als jij die oorlog niet kan winnen, dan is het moeilijk om met jou goede relaties te onderhouden. Hè? En de zaak zit natuurlijk gewoon vast, dat is duidelijk. Nou, vandaag is dus een videoconferentie geweest tussen Poetin en Xi. Ja. Nou, en dan moet je altijd heel erg goed lezen, want ja, ze zeggen er altijd hele sumiere dingen over. Maar wat ik lees is het volgende. China is bereid tot diepere strategische samenwerking. Dat is het enige wat ze zeggen, dat zinnetje. Mm-hmm. En Poetin, die wil meer militaire samenwerking. Dat is iets anders.
Dat zal wel, dat hij dat wil. Ja.
Ja. En Poetin wil ook graag dat er een staatsbezoek komt van Xi aan Moskou. Ja. En ik zou dus hiervan willen zeggen van ja, China die zit op het vinkentouw. Die houdt zich een beetje aan de sancties en die gaat geen wapens leveren aan.
Het lijkt mij ook. Kijk, ze hebben elkaar ook nodig omdat ze allebei in strijd zijn met het Westen. China moet nummer 1 worden in de wereld. Moet de nieuwe hegemoniale macht worden. Neemt dus een stokje daarmee over van de Verenigde Staten. Althans, dat is de bedoeling. Dit is echt gewoon een geopolitieke strijd op leven en dood tussen China en de Verenigde Staten. En dood moet je tussen aanhalingstekens zien. Hoewel, er zijn ook alweer nieuwe problemen rond Taiwan, maar goed, dat terzijde. Maar het hele punt is natuurlijk van, ja, wie wordt de sterkste in de wereld? En daar heeft eigenlijk ook China zoveel mogelijk bondgenoten bij nodig. En Rusland is er één, want dat is een soort vooruitgeschoven post in die strijd. Die strijd wordt nu daadwerkelijk gevoerd op de grond met militairen door Rusland.
Ja, ja. En je ziet dus nu ook dus dat ook India, hè, Modi die schreef een stuk in de Russische krant Kommersant, dat is echt zeg maar de Russische versie van het Handelsblad in Duitsland. Hè. En dat stuk had ik eerlijk gezegd gemist hoor, maar ik heb het nu gelezen. En dan zegt hij gewoon lekker, ja, de tijdperk van oorlog voeren, daar moeten we eens mee stoppen. En dat is natuurlijk aan Poetin gericht. Hè? Dat had hij daar zo eerder gezegd. Dit is geen moment om te gaan vechten. Huh? Dus Poetin is heel erg eenzaam, hè, wat dat betreft. En er staat een mooi stuk van Catherine Belton, die het mooie boek over Poetin geschreven heeft, over Rusland. Hè. Ze is een Rusland-expert. Hm? Over de eenzaamheid van Poetin in de Washington Post. En de mensen rond Poetin, want zij belt met die mensen, hè, die zeggen dat hij weet niet wat te doen. En hij heeft dus om die reden ook dus een State of the Nation heeft hij uitgesteld. En ook die jaarlijkse marathonpersconferentie. Want dan zouden er namelijk mensen uit, ook journalisten uit Siberië komen. En er gaan heel veel soldaten van Siberië naar Bakhmut toe, om het zomaar te zeggen. Dus die kunnen moeilijke vragen gaan stellen. Mm-hmm. Daar hebben ze geen zin in. Er wordt ook gezegd dat hij vermoeid oogt. Hè? Mm. Een oud generaal zegt tegen Catherine Belton: ja, luister, we hebben 300.000 gemobiliseerd, maar we hebben gewoon niet genoeg wapens voor die jongens. Hè? Dus hoe moet dat nou goed komen? Mm-hmm. Een oud centrale bankier zegt van: we hebben in de afgelopen halve eeuw allemaal relaties met het Westen opgebouwd. Hè? Marktentoegang. En dat hebben we nu allemaal kapot gemaakt. En wat hebben we er eigenlijk voor teruggekregen?
Ja, niks.
Ja. En in de elite zijn er twee groepen. De pragmatici, die zeggen, dus de rijke mensen, die zeggen, nou, laten we in godsnaam met deze onzin stoppen. Maar ook een deel, die willen gewoon escaleren. Dus als Frico zien natuurlijk, hè, gewoon nog meer, nog harder vechten en winnen. Dus het is ook niet, in Rusland is het ook niet gezellig hoor.
Nee, en die Prigozhin, dat is echt interessant. Hè? Die zit nu op ramkoers met de gouverneur van Sint-Petersburg. Die heeft hij in 2019 helpen de verkiezingen te winnen. Maar nu is hij bezig om daar een soort machtsstrijd mee uit te voeren. En het bijzondere is, en dat klopt ook wel met het verhaal van Belton, is dat die strijd nu voor de eerste keer echt openlijk wordt gevoerd.
Exact.
Dat is het meeste. Kijk, die strijd is er altijd aan de gang. Ook in dictaturen is er altijd een strijd tussen verschillende facties. Maar je hangt de vuile was niet buiten. Dus kennelijk kan dat dus nu wel gebeuren. Af en toe wordt er eens een keer een oligarch uit het raam geflikkerd. Nou, daar hebben we het ook al vaker over gehad. Maar het hele punt is natuurlijk dat deze strijd gewoon om de macht in Sint-Petersburg wordt nu openlijk gevoerd. En er wordt ook niet ingegrepen. En je ziet dus ook dat mensen als Prigozhin, en met name die hardliners, zeg maar, waar hij toch ook wel de voorhoede van voert, zich steeds meer gaan uiten, ook in het hele publieke debat. En dat is heel slecht. Dat is heel slecht voor Poetin, want hier wordt eigenlijk een parallele machtsstructuur gecreëerd, die grote consequenties voor Poetins positie zelf kan hebben.
En het interessante vind ik hoe dat nou in 2023 gaat ontwikkelen. Is het dan echt zo dat Prigozhin steeds machtiger wordt? Dat tegelijkertijd Poetin dus steeds zwakker wordt en dat hij het misschien probeert over te nemen? Nou, weet je,
hangt er vanaf, Arend-Jan. Ik denk dat het antwoord op die vraag redelijk simpel is. Dat hangt er vanaf wat er bij Bakhmut gaat gebeuren.
Ja.
Als hij in staat is om samen met de Russen daar toch een overwinning te boeken, dan wordt zijn positie enorm versterkt. Gebeurt dat niet, dan wordt zijn positie enorm verzwakt. Ik denk dat het zoiets is.
Ja. Ja. Weet je, ik luister altijd braaf naar die podcast van Kaliotti, weet je wel, die Rusland-expert die echt verschrikkelijk veel weet. En die blijft maar zeggen dat het ondenkbaar is dat Prigozhin Poetin opvolgt. Maar het zijn argumenten. Ik vind het eerlijk gezegd een hele moeilijke podcast om te volgen. Het is een soort omgevallen boekenkast, is Kaliotti. Maar goed.
Wel interessant trouwens nog even terug te komen, Arend-Jan, op wat je net zei. Want we concluderen natuurlijk op heel veel punten. Ja, wij weten ook niet hoe het zal gaan, want we kunnen niet in Poetins hoofd kijken. Maar het zou dus ook best kunnen dat Poetin eigenlijk ook niet meer weet wat hij nu moet gaan doen.
Ja, en daar wordt. En dat denk ik ook. En daar wordt de elite nerveus van natuurlijk.
Huh? Ja. Maar kijk, weet je jongens, we hebben door padstelling het oneindig gebruikt maanden geleden. Toen leek het alsof Oekraïne toch wat vorderingen kon maken. Dat heette ze ook bij Gerson en Kharkiv. Dat is allemaal prachtig gegaan. Ja, daarna is natuurlijk weer die padstelling ingetreden. Maar misschien toch even gewoon van, wat is nou eigenlijk de conclusie na 9 maanden, 10 maanden oorlog voeren.
Ja.
Nou, kijk, dan moet je toch constateren dat er inderdaad sprake is van een padstelling. Dat zeg ik ook niet. Maar dat zegt bijvoorbeeld nu ook de inlichtingenchef van Oekraïne, Budanov. die heeft nu gezegd van, jongens, we komen niet veel verder. Beide partijen komen niet veel verder. Wij ook niet, Oekraïne. Dus even, dus het is niet de wijk, maar dit is Budanov. Dat is een zeer belangrijke vertegenwoordiger van het bewind in Kiev. Oekraïne, zegt hij, kan de Russische troepen niet verslaan op dit moment. Daarvoor zijn nieuwe wapensystemen nodig en daarvoor, en dat zijn mijn woorden, daarvoor is ook een wonder nodig op dit ogenblik. Dus dat is één punt. Het tweede punt is, nou, we hebben aan het begin van de oorlog hebben we oeverloos gebakkeleid over die sancties. Gaan die nou wel of gaan die nou niet werken? Ik heb altijd geroepen van, jongens, dat gaat niet werken. Althans niet op korte termijn. Want die sancties, die hebben nog nooit in de geschiedenis ertoe geleid dat de militair avontuur wordt afgebroken. Mm-hmm. Nou, dat blijkt ook inderdaad zo te zijn. Dus dat past helemaal binnen de lessen die je de afgelopen decennia kon trekken uit het opleggen van sancties. Mm-hmm. Maar ik heb ook gezegd van, die sancties zullen die economie van Rusland niet ongehoord hard gaan raken. Nou, dat klopt ook wel. De cijfers zijn nu nog verder naar boven bijgesteld. De IMF had voorspeld dit jaar, daar hebben we onze verbazing over uitgesproken, dat het pakweg 3,4% in de min zou kunnen gaan worden voor Rusland over 2022. TAS nu, en die cijfers worden niet ontkend, zegt nu het zal waarschijnlijk min 2,7% zijn. Ja, jongens, dat zijn westerse cijfers, hè?
Ja.
Dus oké, en dan kun je iedere keer zeggen, het ergste moet nog komen. Dat is dan iedere keer het standaardargument. Dat riepen ze, dat werd continu geroepen. En dat is natuurlijk ook zo, zeker als de sancties op het gebied van de totale olieboycott echt zijn werk gaan doen. En we helemaal 0,0 aan gas meer uit Rusland zouden innemen. Ja, maar dan nog, hè. Dan nog, je ziet dus gewoon hoe resistent zo'n economie is voor dit soort schokken. En hoeveel achter de deuren er zijn om dit soort calamiteiten, althans in Russische ogen, op te vangen.
Ja. Weet je, en als we nou op voortborduren, ik ga nu iets zeggen waar ik zelf niet erg van onder de indruk ben. Ik zou heel graag willen dat Oekraïne wint. Maar ik ga even een redenering opzetten en dan moeten jullie me maar aanvallen.
Ja.
Kijk, we hebben vaak geanalyseerd. Bachmoed was dus militair helemaal niet zo vreselijk belangrijk voor Rusland. Rusland heeft daar waanzinnig veel mensen op geofferd. Hè? Nou, dat weten we. Dat hebben we ook bekritiseerd. Hè? Maar we hebben het ook uitgelegd waarom dat zo was. Prigozhin wilde zijn positie versterken, naar Poetin. Maar je kunt het ook omdraaien. Je kunt ook zeggen van, waarom heeft Oekraïne zo ongelooflijk veel mensen aan hun kant ook de dood ingejaagd over Bachmoed? Is het soms ook verstandig om even daar pas op de plaats te houden, even te wachten, je te versterken en dan toe te slaan als bij Rusland de vermoeidheidsverschijnselen of de munitietekorten en zo? Ik bedoel, dit soort moeilijke vragen bestaan ook.
Nee, helemaal niet. Dat is die zo'n ingewikkelde vraag. Als Oekraïne daar een soort van pauze had ingelast, dan had Rusland juist kunnen doorpersen. Dus nee, ik bedoel, het is actie-reactie. Dus Oekraïne had gewoon geen keus. Dus je moet je gewoon verdedigen. En dat hebben ze gedaan op een manier die vermoedelijk zo weinig mogelijk levens kostte. Ik denk dat het aantal slachtoffers aan Rusland oneindig veel hoger is dan aan Oekraïnse zijde. Maar je moet je verdedigen.
Maar er zijn berichten dus dat er ook heel veel slachtoffers aan Oekraïnse kant
zijn. Zeker. Ja, zeker. Maar dat heeft ook te maken met die onophoudelijke artilleriebarrages van Rusland. Ja, dus daar zou je tegen moeten schuilen. En een echt offensief heeft niet plaatsgevonden van Oekraïne in Bakhmut. Nee. Ook maar 100 meter naar links, 100 meter naar rechts, bij wijze van spreken. Meer was het niet. Nee, maar ja, het is gewoon een oorlog. En daar kan één partij zich niet permitteren om te zeggen van, nou ja, ik doe nu even niet mee.
Overigens zei die hoogste generaal van Oekraïne laatst in dat interview in The Economist van, mogen onze jongens in Bachmoed me vergeven dat ik niet alles stuur wat ik heb. Maar wij moeten ook voor een nieuw Russisch offensief voorraden opbouwen, mensen trainen. Dus ze gaan daar ook niet volledig in.
Ja. Het is een holding operatie. Houden wat je hebt en probeer het zoveel mogelijk, houden wat je hebt, dat is eigenlijk gewoon het adagium. Ja, en dat kost ook. En alleen al dat kost ontzettend veel slachtoffers. Dat is echt verschrikkelijk. Ja.
Maar is er een scenario denkbaar dat aan beide kanten in het voorjaar, bij Bachmut ook, er geen vooruitgang wordt gemaakt? Gewoon een totaal.
Ja, dat kan.
En,
ja,
dan, dat kan. En dan heb je wel aan beide kanten een prikkel om te gaan praten.
Nou ja, dat is dus mijn hoop ook voor 2023. Dat die padstelling door beide partijen zodanig wordt geïnterpreteerd. Dat leidt in ieder geval tot een staakt het vuren. Want dat zal ooit een keer moeten komen. Ik blijf bij de stelling die we al lange tijd verkondigen. Namelijk dat op een gegeven moment toch uiteindelijk die munitievoorraden opraken. Dat moet één van deze maanden gebeuren. De Russen hebben nog één troef. Dat is die 150.000 man die ze kennelijk nu wel eens een keer goed trainen. Maar dan moet je daar dus wel de wapens en de munitie voor hebben. Nou, daar heeft Arend Jan al wat over gezegd. Daar zijn twijfels over. Oekraïne, die zal ongetwijfeld zijn wapens blijven ontvangen uit de Verenigde Staten. Ook munitie, kan pakweg nog 5 maanden doorgaan met die munitie. Maar ja, het is gewoon letterlijk een uitputtingsslag geworden. En de vraag is wie de langste adem heeft. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet het niet.
Ik ook niet.
Nee. Als we dan tot slot van Oekraïne nog eventjes de blik wenden op onszelf, dan is er nog wel aardig nieuws te melden dat de gasprijs deze week is gedipt naar vooroorlogsniveau. Hoe kan dat?
Ja, dat, nou ja, kijk, weet je, dat heeft natuurlijk verschillende redenen. Eén daarvan is de milde winter. We stoken echt heel erg weinig. Ja. Een andere is dat de mensen echt aan het bezuinigen zijn geslagen op energie. Dat is echt, denk ik, een hele belangrijke reden. En ja, je ziet ook dat de importen van LNG enorm zijn toegenomen. Dus vloeibaar gas. Ja. Nou, die hele combinatie. En China.
En China, die
niet lekker loopt. Dus, zeker nu met die COVID-uitbraak die daar is, zijn de economische vooruitzichten buitengewoon gering. Ja. Nou, dat betekent dus ook dat de wereldvraag naar beneden gaat. Nou ja, dan krijg je dus dit soort dingen.
Ja. Biedt ook dat misschien hoop voor volgend jaar? Want we hebben ook vaak gezegd, nou, volgende winter wordt misschien nog moeilijker dan deze.
Nou, dat hangt van externe factoren af. Als mensen denken van nou, het valt allemaal weer mee, ik ga weer stoken. Als China de COVID te boven is en komt economisch weer boven Jan. Nou, dan ga je dat, dan blijven die zorgen gewoon bestaan. Natuurlijk. Je kunt daar helemaal geen zinnig woord over zeggen, omdat je nu niet kan inschatten wat de situatie is over een jaar. Maar Je moet er dus rekening houden in dit soort situaties dat het worst case scenario uitkomt. Je moet altijd plannen op worst case scenario's. Het grote probleem is wat we de afgelopen jaren hebben gezien, is dat politici, behalve dus op energiegebied, wat dat betreft ere die ere toekomt, er is fantastisch werk gedaan om al die voorraden aan te vullen. En om zo snel over te schakelen op LNG. Er moet niets dan hulde voor degenen die dat voor elkaar hebben gekregen. Maar die zijn voor worst case scenario's uitgegaan. Maar met betrekking tot de oorlog, de impact van sancties en wapenleveranties, is men van het best case scenario uitgegaan. Nou, dat heeft dus niet geholpen om zo te denken.
En met het gasverhaal, ik herinner me nog goed bij die rapporten. We hadden iets van 240 hadden we dan nodig, de hele EU. En we hebben nu, we hebben straks 210. Hè? Nou, dat betekent, dat leidt natuurlijk tot hogere gasprijzen. Maar goed, dan de winter, als de winter weer mild is, als China nog heel veel COVID-ellende zou hebben. En dat is natuurlijk, dat is ook een open zee nu trouwens. Hè? Er zal toch geen nieuwe variant van virus daar ontstaan. Zeg. Mijn hemel, ik moet er niet aan denken dat ik weer achter mijn iMacje college moet geven. Zeg.
Nee, ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Nou goed, dat heeft dat. Ja, nou ja, weet je, dat leidt allemaal tot een economische vertraging. En dat is op zich voor het verbruik van olie en gas alleen maar goed. Ja, maar je ziet bijvoorbeeld een bedrijf als ExxonMobil, die gaat nu ook naar de rechter toe in Luxemburg. Ja. En die zegt, ja, ik maak nu bezwaar tegen die belasting op overwinsten. Want dit is gewoon totaal belachelijk. Jullie hebben A, de juridictie helemaal niet in Europa om dat te doen. En twee, als we dat gaan doen, dan wordt er helemaal niet meer geïnvesteerd in fossiel. Nou, dan zullen de mensen die voor een goed klimaat zijn, waar ik trouwens ook voor ben, Die zullen onmiddellijk zeggen, nou, dat is alleen maar heel mooi dat er niet geïnvesteerd wordt. Maar ja, dat leidt weer tot enorme tekorten de komende winter. Hè? Dus ja. Zo ga je weer door.
Wat ook nog een probleem is, kijk, de fossiele industrie die is ook voor een deel aan het verduurzamen. Shell is bijvoorbeeld heel erg bezig met het windmolenpark. Hè? Dus dat betekent dat op zichzelf genomen zijn die winsten in de olieindustrie ook weer nodig om die overgang te maken naar waterstof. Want daar gaan ze natuurlijk ook in zitten.
Ja, natuurlijk. Alleen het probleem zit hem er gewoon in, maar ik denk dat dat nu even te ver voert. Dat is allemaal veel te ingewikkeld voor de meeste mensen die met een politieke dan wel activistische blikje naar kijken. Het is wat dit jaar heeft aangetoond, is hoe ongehoord complex energievoorziening is. En hoe dat een enorm groot mondiaal systeem is, waarbij alles met alles samenhangt. En als je daar een blokje uittrekt, oftewel het Russische blokje, en dan stort het hele systeem in elkaar, en dan krijg je gewoon mondiale problemen. Dat is gewoon wat er feitelijk aan de hand is, en wat ook nog een keer duidelijk is geworden dit jaar, is dat we nog heel erg lang, voor veel mensen helaas, van fossiel afhankelijk blijven. En je moet erin blijven investeren, want anders heb je straks niks meer.
Ja, exact. Lessen voor het nieuwe jaar.
Zo is het.
Dank jullie wel weer.
Tot morgen.
Graag gedaan. Tot morgen.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.